Dit is een BNR-podcast.
Kun je een primary verliezen als je grootste tegenstander niet eens meedoet? Ja, dat kan, weet nu Nikki Haley. In Nevada werd ze tweede, ondanks dat Trump niet eens op het stembiljet stond. De meeste Republikeinen in deze staat kozen voor de optie geen van deze kandidaten.
NBC News projects that Nikki Haley has lost to the option that reads none of these candidates. Former President Trump did not appear on the ballot.
Ja, dat is toch wel pijnlijk als je de enige serieuze kandidaat bent en mensen kiezen nog liever geen van de opties. Geen fijne dag voor Nikki Haley, toch?
Does that situation in Nevada hurt a little bit?
No, I mean, Nevada, it's such a scam. They were supposed to have a primary. Trump rigged it so that the GOP chairman, who's been indicted, would go and create a caucus. We knew months ago that we weren't going to spend a day or a dollar in Nevada because it wasn't worth it.
Ja, je hoort straks hoe dat zit. Daarnaast een juridische Trump-update en chaos in het congres deze week. Republikeinse chaos vooral. Een mislukte impeachment, een mislukte grensdeal, een mislukte stemming over geld voor Israël. Kortom, dit is Amerika Podcast nummer 218. Mijn naam is Jan Posma aan de eettafel in Washington met de kop thee deze keer. Want ik heb een klein virusje meegenomen bij mijn vorige reisje.
En ik ben Bernard Hammelburg in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Wesley. Jan, eerst even iets dat jou zeer is opgevallen deze week. Ja, wie niet moet ik zeggen, want wat was er een publiciteit? De Grammys.
Ja. Jij hebt dat optreden ook gezien, Bernard?
Ik heb het optreden
ook. Waar ik het over wil hebben?
Ja, zeker, omdat jij het erover had.
Mooi. Het raakte mij echt. En met mij ook heel veel mensen, merkte ik. En dat vond ik wel bijzonder. En het voelde echt een beetje als een soort moment van soort tegengif tegen al het cynisme. En voordat we dus straks in dat cynisme gaan duiken, vond ik het wel fijn om dat dan eventjes dat tegengif ook mee te geven. Tracy Chapman en Luke Combs, die samen Chapman's Fast Car speelden. Dat was echt heel mooi. Het raakte niet alleen bij mij een gevoelige snaar. Zij had eind jaren 80 Chapman al een wereldhit met dit nummer. Luke Combs is een bekende countryzanger van de laatste jaren. Die coverde dat nummer het afgelopen jaar. Had er ook een nummer 1 hit mee. En ik moet eerlijk zeggen, Bernard, toen dat gebeurde, toen hij die nummer 1 hit had, dacht ik van, nou ja, ik vind dit eigenlijk niet zo'n bijzondere cover. Ik vond het een beetje makkelijk scoren, want hij heeft dat liedje gewoon, ja, hij heeft er niks aan toegevoegd. Hij heeft er niks aan veranderd. En dan denk ik bij mezelf, waarom cover je het dan? Waarom zou je dat dan doen? Was mijn gedachte toen. Maar Combs die vertelde dat voor dat optreden dat hij die Chapman eigenlijk altijd enorm bewonderd heeft. En dat was al sinds zijn vader haar cassettebandjes draaide in de auto. Dat was al heel mooi. En hij had nu dus bedacht van, nou, ik wil ook met haar als een eerbetoon wil ik dat liedje samen spelen. En nou, iedereen kent het liedje natuurlijk wel, maar toch even een heel klein stukje waarin je ze allebei hoort.
You got a fast car.
Is it fast enough so you can fly away?
We gotta make a decision.
Leave tonight or live and die this way.
Ja, wat je niet hoort is de bewondering waarmee Combs naar haar kijkt. Hij kijkt echt steeds van, wat doet zij? Wat is ze aan het doen? Hoe vindt ze het ook leuk? Hij beweegt met zijn lippen mee als zij zingt. Het is natuurlijk een duet. En als hij niet aan het zingen is, dan zit hij toch een beetje zo mee te bewegen. Zij staat echt te stralen. En ze is een heel ingetogen persoon die ook al een tijdje niet meer op podia te zien is geweest. En je zag gewoon dat ze helemaal genoot van dat moment en dat hij ook genoot van dat moment. En dat was heel mooi. Ik vond het echt ontroerend om te zien. En wat je ook niet ziet, dit zijn twee mensen die op het eerste gezicht die je niet zo snel bij elkaar zou verwachten. Zij is, wat oudere, zwarte vrouw, grijze dreadlocks, met een liedje dat ook een soort gay anthem is geworden. Dat wist ik niet, maar het is in die LGBTQ-gemeenschap is dit ook. Is dit een liedje met extra betekenis? En die zingt dan samen met een jongere, blanke countryzanger. En samen zingen ze een liedje dus over het vluchten in een snelle auto om een beter leven op te bouwen. Een heel Amerikaans thema, heel Springsteen-achtig, maar eigenlijk nog wel mooier dan hoe Springsteen dat zelf beschrijft in zijn liedjes. Dus ja, dit was echt, dit kwam aan, dit nummer. En die awardshows, ik heb er niks mee.
Nee,
maar dit was echt een heel mooi moment.
Nee, was alleen...
Hoe heb jij er naar zitten kijken?
Nou, ja, ook met dezelfde bewondering. Ik vind boven die mooie muziek. En dat vind ik altijd het eerste criterium. Maar ik heb ook stukjes Taylor Smith opgezocht, Swift opgezocht. Gewoon vanwege, vanwege het verhaal dat erachter zit. En de angst dat ze Biden gaat steunen. En de woede die daar nu al over is bij de Republikeinen. Dus het loopt over in de politiek, de dagelijkse politiek. Dus ja, ik heb ook niks met dit soort... shows. Ik kijk ook niet meer naar de Oscars. Daar heb ik ook geen geduld meer voor. Maar dit was een mooi moment. Mooi uitgezocht, Jan. Bedankt.
Ja, mooi. Ja. Een beetje tegengif voor polarisatie en het cynisme. En dat gezegd hebben de Bernard, ben je klaar voor de polarisatie en het cynisme?
Ja, ik heb de riem om.
Gaat het over...
Ik heb de riem om.
Ja, precies. Want dan kunnen wij naar Nevada. Daar vond een soort spoke primary plaats. President Biden die won daar zonder echte tegenstand voor de Democraten. Bij de Republikeinen was Nikki Haley de enige serieuze kandidaat, omdat Trump niet meedeed. Maar ze verloor toch eigenlijk van Trump. Ja, dat klinkt natuurlijk ingewikkeld. En om het nog even ingewikkelder te maken, er viel sowieso al niets te winnen. Want de gedelegeerden die kun je pas verdienen bij de caucus, bij de Republikeinen. En die caucus die is dan weer vandaag ook in diezelfde staat.
Ja, dan moet je even uitleggen hoe kan één staat nu een primary en een caucus hebben. Een primary is dus waarbij het volk gewoon naar de stembus gaat. En zo'n caucus, dat zijn partijraden in kerkzaaltjes en scholen en ga zo maar door. En dit is dus allebei.
Ja. Ja, en op verschillende dagen. Het komt even kort op het volgende neer. De democratische gouverneur daar... die heeft vastgelegd dat er altijd een primary gehouden moet worden in die staat om tot de kandidaat te komen. Maar Republikeinen die waren het daar niet mee eens. Dat kwam voor de rechter. De rechter zei toen, Republikeinen, jullie moeten gewoon altijd een primary organiseren. Dat is nou eenmaal de wet in Nevada. Maar je mag wel zelf bepalen of je meetelt. Dus daarom hebben ze nu in Nevada bij de Republikeinen een primary en een caucus. En die caucus is dus eigenlijk gaande, of die begint op het moment dat wij elkaar spreken nu. En daar weten we eigenlijk al van dat Trump die zeker gaat winnen. Want Trump die had daar, die heeft goede contacten met het partijbestuur daar. En alles is daar pro-Trump. Dus we weten al dat Trump, die gaat dat zeker, zeker winnen, die caucus. Ja. En die primary, die was eigenlijk voor spek en bonen.
Ja, en ging 63,2% naar... De optie, en denk ik, dat moet dus staan op een soort stembiljet of zo. Geen van deze kandidaten. Dus geen van deze kandidaten won de verkiezingen, zo gezegd. En dat wordt dan gepresenteerd, gedrukt, alsof dat een kandidaat is. Alsof daar staat Wesley in plaats van... geen van deze kandidaten. En dat won met 63,2%. En daaronder zat Nikki Haley met 30,5%. Ze heeft gewonnen en verloren. Ik begrijp niet helemaal wat er is gebeurd. En ik denk ook eerlijk gezegd dat ze het allemaal niet zo slim heeft gespeeld. Er werden ook allemaal, ik weet niet of je dat hebt gezien, online allemaal foto's verspreid. Ik vind altijd briljant hoe snel de media dat hebben. Van een heel somber kijkende Nikki Haley. Nou, zo kennen we er helemaal niet, want ze lacht altijd heel vrolijk. Mm. Maar ze hebben dan toch...
Ja, ze lacht alles weg ook.
Ja, ze lacht alles weg. Maar dit is het Nevada. Het is niet zo heel belangrijk. Volgende week is iedereen het vergeten, maar toch...
Nou ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik dacht ook van tevoren van hier gaan we helemaal geen aandacht aan besteden. Maar goed, dan gebeurt het toch en dan krijg je deze kop erbij, zeg maar, deze headline. En dan denk ik toch, nou, het is een heel gek verhaal. En ik denk inderdaad dat Haley zelf daar ook wel wat een foutje in heeft gemaakt. Want ik denk dat er wel een tactiek achter zat wat zij gedaan heeft. Ik denk dat haar tactiek was... wij weten dat we niet aan die caucus mee hoeven te doen. Want dat is helemaal een Trump-feestje. Daar komen we gewoon niet tussen. Dat gaat niet lukken. Daar gaan we ook geen geld aan besteden. Dus dat laten we zitten. Dus Wij schrijven ons gewoon in voor die primary. We weten dat Trump niet aan die primary meedoet, want die zit al in die caucus. Dus wat je dan gaat krijgen is, Haley gaat eigenlijk zonder moeite gaat dat winnen. Want zij is eigenlijk de enige kandidaat, dus dan hoef je maar een beetje eigen mensen op te trommelen en dan komt het al goed. Maar ik denk dat ze niet stil hebben gestaan bij die optie van geen andere kandidaat, dat dat er ook tussen stond. En dat ze daar een beetje mee het schip in zijn gegaan. Want nu zijn dus de koppen helemaal de andere kant op gegaan. En nu is het eigenlijk, Haley heeft verloren van, ja, eigenlijk van niemand. Ja. Want het verhaal is eigenlijk, we willen iedereen, maar niet deze persoon. Iedereen behalve Haley. Dat is nu eigenlijk wat gewonnen heeft. Dus ja, ik denk dat dat wel echt een tactische fout is geweest van haar.
Ja, ik weet niet wat jij altijd doet, maar ik pak in zulke dagen altijd meteen de New York Post. En die,
Heb ik nu niet gezien. Ik ben heel benieuwd.
Nee, maar wat jij nu zegt is alsof jij het stuk in de New York Post had geschreven. Ja, precies wat daarin stond. En ook weer met foto's van een heel somber kijkende Nikki Haley. En die blaast het verhaal natuurlijk enorm op. En is ook heel leuk. Nou, even. Dat deed nog een andere partij mee, of niet? Ja, hè?
Oh ja, ja, dat was er ook nog. Ja, de Democraten.
Ja, vertel maar. Nou, Biden won. Ja, big deal, denk ik dan. Maar goed.
Ja, nee, precies. Ja, nou ja, dit is ook een onderdeel van de show, hè, van het toneelstukje. Hij won met 89%. Bij de Democraten kwam op de tweede plek geen van deze kandidaten. Die kreeg daar 5,8%. En daarna Marianne Williamson, die kreeg bijna 3%. En Marianne Williamson weten we sinds vannacht, hè, Bernard, gecondoleerd. Het is einde verhaal voor haar campagne. Ja. Zij stapt eruit met natuurlijk eigenlijk nooit echt een kans gemaakt te hebben. Dus die zullen we over 4 jaar wel weer zien, met weer een campagne. Ja,
maar wat mij nou toch opvalt, Biden en de Democraten hebben enorm gevochten om officieel de eerste primary te houden in South Carolina. En Nevada, ja, is voor niemand belangrijk. Dus waarom doen ze nu net alsof hun kandidaat hier een soort monsteroverwinning heeft gehaald? Het stelt helemaal niks voor.
Nee, klopt. Ja, volgens mij is dit precies hetzelfde wat ik net omschreef, wat Haley graag had gewild. De koppen. Het is natuurlijk. Biden staat er natuurlijk heel slecht voor in de peilingen. En daarbij wordt dan vooral ook al gekeken naar de verkiezingen zelf. Want hij is op dit moment de enige serieuze kandidaat. Dus dat Biden die kandidaat bij de Democraten gaat worden, nou ja, dat is onvermijdelijk op dit moment. Want er is geen alternatief. Dus ik denk dat de Democraten dit ook gebruiken, deze voorverkiezingen, om Biden zelf een beetje op te poetsen. Om eigenlijk te zeggen van, hey, kijk, staat na staat. Hij haalt 80-90% van de stemmen. Zie je wel, het is helemaal niet zo dat mensen verdeeld zijn over beide.
Nee, maar sorry dat ik zo'n gruwelijke vergelijking maak, maar dat kun je van Poetin ook zeggen.
ja. Wow, Bernard.
Ja, nee, ik weet het. Het is een gruwelijke vergelijking en ik neem het weer terug, Jan. Sorry, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als er echt geen serieuze tegenkandidaat is en je gaat zo'n toneelstuk opvoeren dat je de ene na de andere voorverkiezing wint, ja, daar tuint de kiezer toch ook niet in.
Ja, nee, dat gevoel heb ik ook. Want ik denk dat die onvrede, die blijft er gewoon wel natuurlijk. Want wat je hebt is natuurlijk, dit zijn dan de fanatieke voorverkiezinggangers. Die zijn al ingetuned, die zijn niet meer bezig. Dat zijn vaak ook de fanatiekere Biden-aanhangers. Ja. Dat is eigenlijk precies wat we vorige week hebben beschreven, hè, in South Carolina. Waarbij ook de oudere garde echt achter Biden staat. Dat zijn de mensen die dan bij die voorverkiezingen ook stemmen. Maar daarbuiten is een hele groep mensen die niet lid zijn van de partij, maar wel democraat, maar veel jonger en met heel andere dingen bezig op dit moment, nog helemaal niet ingetuned. En die mensen die blijven volgens mij gewoon net zo hard twijfelen. En volgens mij prikt iedereen hier ook wel doorheen. Ja. Maar het gekke is, want ik ben het dus helemaal met je eens op dat punt. Het gekke is dat eigenlijk Biden en Trump, die zijn hetzelfde aan het doen allebei. Hè. Die zijn allebei, proberen ze eigenlijk over de rest heen te walsen. Met een soort show of force van, wij zijn echt de beste kandidaat. En wij zijn eigenlijk al de kandidaat voor deze partij. Ook al zijn we nog met voor verkiezingen bezig. Dus ja, het is dezelfde tactiek. Maar ik ben het met je eens. Ja, laat je hierdoor eigenlijk met een kluitje in het riet. Ik zou zeggen van niet.
Nou goed, we zullen het pas weten als na de nominaties. Ja. Want dan begint de echte presidentsstrijd. Dus dan kan je het pas teruglezen, hè, wat wij nu veronderstellen. Of we gelijk hadden of niet. Dus we zullen het zien.
Ja, precies. Ik ben benieuwd. Hey, en moeten we het ook even over Trump hebben? Hè? Want die was ook weer volop in het nieuws natuurlijk. Ik heb altijd het gevoel trouwens, als ik zo'n zinnetje dan zeg, dan denk ik van, oh, dit had ik vorige week ook kunnen zeggen. Maar goed, zoals altijd in het nieuws, Trump had deze keer wat slecht nieuws in de rechtbank. Geen presidentiële immuniteit voor hem. Dat was een oordeel van het Hof van Beroep in Washington. Hij mag dus als ex-president vervolgd worden, is dan het oordeel. En ondertussen buigt het Hoge Rechtshof zich ook nog over de vraag of hij van het stembiljet gehaald mag worden voor de voorverkiezingen in Colorado. Dat is op dit moment gaande, terwijl wij dit opnemen. Ja. Maar Bernard, eerst maar eens even naar die immuniteit. Hè. Hoe hebben die rechters dit verzonnen? Waarom heeft Trump... Want Trump die zegt, dit is toch duidelijk, ik was president en als president kan je gewoon niet vervolgd worden, punt. Maar daar is die rechter het dus niet mee eens.
Nee, die rechter die zei, dat was wel zo toen je president was, maar het is niet zo dat dat nog geldt als je geen president meer bent. Je bent nu gewoon een burger. En je wordt vervolgd voor, of je wordt verdacht van een misdrijf dat je hebt gepleegd. En dan kan je wel president zijn geweest, maar dat kan mij niet schelen, zegt de rechter. Een misdrijf is een misdrijf en daar moet je voor terecht staan. En dan moeten we maar eens kijken of je schuldig bent of niet. Daar is nog geen uitspraak over gedaan. Maar in elk geval, de vraag van was, mag je... Worden vervolgd, ja of nee. Daar komt het op neer. En deze. Beroepshof. Bestond uit twee Democraten en één door Trump, dacht ik, benoemde Republikein.
Bush, dacht ik. Maar in ieder geval een Republikein.
Maar ze waren in elk geval unaniem. Heel interessant. En wat nu? Het argument dat ze gebruikten is, je kunt een voormalige president geen oneindige autoriteit verlenen over misdaden het fundament van de uitvoerende macht ondergraven, want dat is de president. Hè?
Ja. Dus, precies. Ja. En zij zeggen eigenlijk van, hey, die verkiezingen, dat is een soort check, een soort controle op die presidentiële macht, want één keer in de 4 jaar kunnen alle kiezers zeggen van, wacht eventjes, wij willen deze president niet meer. Dus die verkiezingen zijn belangrijk daarin, in de hele machtsbalans in dit land.
Ja.
Dit is dus juist een onderwerp ook waarbij dan die verkiezingen dus eigenlijk geneutraliseerd zouden worden. Die zouden dan geen betekenis meer kunnen.
En dat benoemen ze ook, want ze zeggen ook in het geval van deze rechtszaak, het gaat hier om het geven van een oordeel, is president Trump gewoon citizen Trump geworden. Gewoon burger Trump. Met alle, ik zal maar zeggen, lusten en lasten die een gewone burger heeft. En als hij een misdrijf heeft begaan, nou, dan moet hij worden berecht.
Ja, eigenlijk heel duidelijk en interessant ook. Ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Trump die zegt steeds, ja, maar dit heeft gigantische gevolgen. Ik doe dit niet voor mezelf ook natuurlijk. Ik doe dit voor presidenten in de toekomst. Want presidenten kunnen straks hun werk niet meer doen. Want die kunnen straks, nadat ze president zijn, door iedereen aangeklaagd worden. En dan heeft hij voorbeelden zoals bijvoorbeeld, stel dat je iemand bombardeert tijdens je presidentschap. Omdat het nou eenmaal nodig is, denk jij als president. Dan zou je daarna later dan nog voor veroordeeld kunnen worden. Is dat een reëel probleem?
Ja,
denk jij?
Nou, vind ik wel. En ik vond ook dat de advocaat van een van de advocaten van Trump wel met een goed argument kwam. Die zei, als het nou waar is, hè, dat je geen rechten meer hebt, dat je geen bescherming meer geniet en een gewone burger bent, dan betekent dat geldt voor elke president op 20 januari... na het jaar van de verkiezingen om precies 12 uur 's middags. Want dan hou je op president te zijn. En op dat moment kan je dus meteen worden gearresteerd, want dan ben je gewoon burger. En dan krijg je inderdaad dingen als, was het bombardement in Irak wel of niet een schending van de mensenrechten? En precies wat jij net ook noemde, het kan ook best zijn dat je zeggen wetgeving in het binnenland iets hebt gedaan waarvan iemand van een iemand die minderheden vertegenwoordigt zegt dit was eigenlijk racisme. Dus ik begin een zaak tegen deze ex-president wegens schending van burgerrechten. He, dat soort zaken spelen heel vaak, zoals je weet, in Amerika. En ik hoorde die argumenten van die advocaat. Ik dacht, ja, je hebt ook wel een punt. Want dat betekent
Ik denk zelf daarbij wel, daar kan je toch heel duidelijk ook het onderscheid blijven maken.
Zeker. Tussen,
want dat heeft deze rechtbank ook gedaan. Wat heeft hij als president gedaan? Wat heb je als gewone burger gedaan?
Ja, ja, maar je kunt, het komt erop neer dat ze zeggen, je kunt niet weglopen van kwesties die je ook achteraf als misdrijf kunt aanmerken. He, daar komt het een beetje op neer. Daar ben je niet immuun. Dat blijft niet, dus dat houdt op het moment dat je presidentschap afloopt. Dus ja, het vraag gaat nu naar het Hoge Rechtshof natuurlijk. En nou ja, die zitten er ook niet op te wachten, heb ik begrepen. Die vinden het helemaal niet leuk, dit soort politieke ingewikkelde zaken. Maar ja, die hebben we nodig om uit te vinden hoe het echt zit.
Ja, precies. En dan is de hamvraag daarbij natuurlijk weer ook hoe lang gaat het dan duren? Want Trump die heeft tot maandag gekregen om te reageren en zijn hoge beroep, in te leveren. Want hij wil graag dat dit voor het Hoge Rechtshof komt, inderdaad. En ja, wat hier ook weer aan vasthangt natuurlijk, wat betekent dit voor al die andere zaken? Wat betekent dit dan ook voor die 6 januari-zaak bijvoorbeeld van Jack Smith? Want dat is de eerste zaak waar we naar kijken, waarvan we in eerste instantie zou dat in maart beginnen. Nou, de rechter heeft die zaak al uitgesteld voor onbepaalde tijd. Ik heb hier geen antwoord op, zal ik meteen maar zeggen. Maar het lijkt erop dat zolang dit niet doorgaat, kunnen al die andere zaken eigenlijk ook niet echt door. Of deze Jack Smith-zaak in ieder geval niet. Blijven wij dus geduldig wachten op dat mysterieuze Hoge Rechtshof.
Ja, en dat we hopen dat die dus met dat vonnis een beetje voortmaken. In BNR De Wereld, waar jij en Kenneth Menousama en ik het er ook over hadden, was de schatting misschien wel met een week of met een maand of twee. Nou, dat is nog redelijk op tijd. Maar we zullen het zien.
Zeg, ik hoop het.
Ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
We nemen, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, dit op donderdag aan het einde van de dag. Dus op het moment dat je zit te luisteren naar ons, dan is het al een paar dagen daarvoor opgenomen. Dus sommige dingen klinken misschien achterhaald of zo. Denk je, hebben die jongens geen agenda? Hebben we wel. In het congres, Jan, is het ondertussen een chaos. Daar zouden we een uur aan kunnen wijden, maar geef eens een korte update. Alle drama's in 1 minuut, Jan Posma.
Ja, moet ik heel snel praten.
Ja,
dit is allemaal congresdrama. Maar dit is ook een beetje Trump-drama. Want die hangt hier eigenlijk steeds als een donker wolkje boven. En laten we even beginnen met de mislukte impeachment van Mayorkas. Dat is de minister van Homeland Security. Volgens een groot deel van de Republikeinen moet hij weg vanwege al die problemen aan de grens. Maar 3 Republikeinen die waren tegen. En uiteindelijk werden de Republikeinen daardoor verrast. Mike Johnson, de Speaker of the House, die werd daardoor verrast. Want ze deden een stemming en ze redden het niet. Ze hadden het verwacht te redden, maar er waren dus 3 Republikeinen die niet meegingen. En de doorslaggevende stem kwam van de Democraat Al Green. En dat is wel echt een bijzonder klassiek Washington-verhaal, Bernard. Want die zou er niet bij zijn, omdat hij in het ziekenhuis lag. Hij werd geopereerd. Maar hij is toch, toen hij hoorde van die stemming, in zijn ziekenhuiskloffie naar het Capitool gekomen. Dus hij stond daar in zo'n blauw pakje, heeft gestemd. En dat was uiteindelijk de stem waardoor Mayorkas nog eventjes gered is en dus niet impeached is in het huis. En dat was een enorme tegenvaller en ook wel een beetje een blunder voor die Speaker of the House, Mike Johnson. Want die zei later van, hier kon ik geen rekening mee houden dat de Democraten zomaar iemand uit de hoge hoed toveren die wij niet hadden verwacht dat hij er zou zijn in het huis.
Nou, wees eens eerlijk. We vinden die Johnson een vreemde man, maar in dit geval denk ik, ja, dat snap ik. Wie verwacht dat nou, joh, dat iemand in ziekenhuiskleding midden in het congres verschijnt om zijn hand op te steken?
Ja, ik vond het wel een hele mooie actie, moet ik zeggen. Die Al Green die zei ik van, ik wilde er gewoon bij zijn. Ja. Het is gewoon een stemming. En daar zit natuurlijk iets belangrijks symbolisch in. Want die Mayorkas, dat is zijn minister ook. Dat is een democraat. Maar ik denk dat ze het ook wel heel erg lekker vonden, die democraten, om even deze hak te kunnen zetten richting Mike Johnson. Die zich dus ook wel een beetje verteld heeft op die manier. Ja. En dit was voor het eerst in, wat was het? Ik geloof 160 jaar dat een impeachmentstemming mislukte. Dus geen goede dag.
Geen goede dag, nee. En dan, er waren nog meer problemen. Je moest het in één minuut doen. Het is net niet gelukt, maar het ligt ook aan mij.
Nee, dat is nu al niet gelukt. Sorry daarvoor. De grootste is denk ik, en dit is ook weer een desastreuze 24 uur voor de Republikeinen, is die mislukte grensdeal. En dan moet ik even uitleggen welke dat is, want er zijn zoveel deals die mislukken op dit moment. Maar dit was die grote deal, die was uitgewerkt door Democraten en Republikeinen samen. Om dus te komen tot een compromis, tot strengere maatregelen rond de grens. Waar Biden en de Democraten eerst helemaal niet aan wilden, maar nu toch dat compromis voor wilden sluiten. Dat plan dat werd getorpedeerd door Trump. Die zei van, dit wil ik niet, want dit is een score voor Biden. Daar heb ik geen zin in. En twee, dit is een heel belangrijk onderwerp voor de verkiezingen, immigratie. Dat wil ik ook niet kwijt op dit moment. Trump is gewoon heel open en eerlijk daarover waarom hij dan daartegen is. Dus die wil eigenlijk nog geen oplossing voor dit probleem.
Hey, maar Jan, even een vraagje hier tussendoor. Ja. Zit Donald Trump in het congres?
Ja, oh man. Ik hoorde een John Dickerson, dat is een politiek commentator die ik erg waardeer en bewonder ook. En die zei van, er was een tijd dat het congres boos zou worden als ze een opdracht kregen van een president. Want dan zouden ze hebben gezegd, wacht eens even, wij controleren de president, wij controleren de macht. Wij zijn de mensen die dit soort dingen kunnen besluiten. Wij nemen geen opdrachten aan op die manier. En nu zijn we dus op het punt gekomen dat één partij binnen het congres eigenlijk zegt, wij luisteren niet naar een president, maar wij luisteren naar een presidentskandidaat. Iemand die inderdaad op dit moment geen functie heeft. En ik vind dat echt een bizarre situatie. Ja, hoeveel invloed en macht Donald Trump heeft.
Ongelooflijk. En inhoudelijk, want ik begrijp dat, die grenskwestie is heel ingewikkeld. En Trump is eigenlijk voor compleet sluiten van die grens. Dat is wat hij het liefst wil, dat heeft hij ook altijd gezegd. Is hem zelf ook niet gelukt, maar dat is wat hij zou willen. Mm-hmm. En die deal, die kwam erop neer, dat kwam wel een eindje aan die wens tegemoet. Maar ze hadden een soort numerus fixus afgesproken van het aantal, aantal duizenden asielzoekers dat zou worden toegelaten. En de rest mocht er dan niet in, als ik het goed begreep. En ik dacht al, dat is een stevige deal. Dat hadden die Republikeinen nooit gedacht, dat ze zo ver zouden komen. Maar daarvan zei Trump klaarblijkelijk, maar het gaat niet ver genoeg. En boem, weg was de deal.
Ja, en het is een rare situatie, want Republikeinen hebben natuurlijk heel lang geroepen. En ook terecht, hè, dit is een groot probleem, we moeten hier wat aan doen. En dit was dagenlang, wekenlang, veel langer, maandenlang is dit al het onderwerp waar wij steeds op Fox News iedereen over hoort. Van, hier moet wat aan gedaan worden en Biden doet maar niks. Kort samengevat, dit was de grootste ramp waar Amerika op dit moment mee te maken heeft. En dan komt er dus een oplossing om die ramp minder groot te maken. En het is geen perfecte oplossing, want het is een compromis. Dus beide kanten. Democraten waren hier ook niet 100% blij mee. Maar toch, je komt tot elkaar. En dan zeg je bij jezelf, zeg je van het was dan wel de grootste ramp, maar we doen er toch niks aan. Nee. Volgens mij kan je het toch niet uitleggen.
Ja, zat die deal die zat, er waren twee varianten. Eén was deze deal gekoppeld aan hulp voor Israël en hulp voor Oekraïne en voor Taiwan en nog een paar dingen. Schumer, de leider in de democratische leider in de Senaat, had gezegd: nou, als dat het niet haalt, want die wist dat er gelazer kwam over die grenszaak, dan heb ik hier ook versie B. En die is hetzelfde, alleen er staat de hele grensversie, er staat het hele grensverhaal niet in. Dus dat gaat alleen maar over hulppakketten voor Israël en voor Oekraïne enzovoort. En hij dacht, nou, dat rol ik zo even door de Senaat. Maar dat ging ook mis.
Ja, want hij dacht dat dat zou kunnen lukken. Want Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, die was ook voor dit plan. Die wilde ook een hulppakket. Dan in ieder geval Oekraïne, Israël, Taiwan. Die belangrijke landen, dat de bondgenoten in ieder geval hun geld krijgen. Maar daar geldt ook dat de arm van Trump reikt diep in de Senaat ook. En ik denk dat we hier ook wel iets zien over de positie van McConnell op dit moment. Dat wel echt aan het verzwakken is. Dat zijn eigen senatoren niet meer naar hem luisteren op de manier waarop ze dat misschien een paar jaar geleden nog wel deden. Ja. Want die staan ook allemaal vol weer achter Trump. En geen hulp aan Oekraïne. Dat is natuurlijk de belangrijkste steeds. Dat Oekraïne daar willen ze eigenlijk geen geld naartoe. Daar is het dan echt America first, geen Oekraïne. Dus ja, Trump weer.
Oké, en nou nog even voor de constitutionele fijnproever. Gesteld nu dat dit op de een of andere manier toch door de Senaat komt, hè, in welke vorm dan ook, dan moet het ook nog door het huis. Nou, als ik zo zie hoe Johnson daar al aan het klungelen is en hoe enorm groot daar die ultra-rechtse fractie in de Republikeinse partij is.
Ja. Veel groter dan in de Senaat, ja. Veel luider ook.
Dus ik las ergens een quote, dead on arrival, als dat voorstel naar het huis zou komen. Zie jij dat ook zo?
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Want het is echt in de Senaat, daar was nog wel welwillendheid, is nog wel welwillendheid richting Oekraïne. In het huis is die MAGA-vleugel, die is veel luider, veel dominanter. Daar is Johnson zelf ook onderdeel van. Die heeft... Zijn positie is denk ik ook zwakker geworden, hoor. Die moet ook harder werken nu, nog harder werken om zijn positie te behouden. Want die heeft echt een 24 uur gehad waarbij van alles mislukt is. Ja. En dat is toch wel heel pijnlijk. Dus ik ben benieuwd. We weten in ieder geval hoe hij hiermee omgaat. En een compromis over geld naar Oekraïne, dat maakt daar geen onderdeel van zijn strijdplan. Want dat kan hij gewoon niet maken. Dan krijgt hij echt zijn eigen MAGA-vleugel achter zich.
Ja, arme Zelensky. Jan, zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
Ja.
Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20.
Ja, en laat ook even een beoordeling achter voor ons in Spotify. Vertel het je vrienden, abonneer jezelf, abonneer je vrienden. Doe het allemaal, dat helpt ons ook allemaal weer. En blijf ook nog natuurlijk vooral op allerlei manieren ons volgen, ook via social media. Hey, laten wij eens kijken naar de vragen die zijn binnengekomen. Laten we beginnen met de vraag van Jonas.
Ik las deze week in het nieuws dat Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden namens de Republikeinen, opnieuw de steun aan Oekraïne geblokkeerd heeft. Nu vroeg ik mij af, kan Joe Biden nu nog iets doen? Of is het nu eigenlijk tot aan de verkiezingen op dat vlak over en uit? En wat zijn de gevolgen voor Oekraïne? En ik zat stiekem ook te denken, misschien moet Joe Biden, net zoals Lyndon B. Johnson, bepaalde mensen opwachten bij de lift en kan hij op die manier misschien nog iets forceren. Maar dat is een leuke knipoog naar het verleden.
Ja. Kijk, mooi. Dat is een vraag naar mijn hart. Want hoe vaak hebben we het niet over Lyndon Johnson, die dat inderdaad deed, hè? Die dwarsliggende congresleden gewoon stond op te wachten bij de lift, 's nachts. En zei, als je niet doet...
De Johnson treatment.
Ja, als je niet doet wat ik zeg, ram ik je in elkaar, riep hij rustig. Maar tegelijkertijd liet hij dan ook bossen bloemen en heerlijke champagne afleveren bij de partners van dit soort mensen. En die ging, was geen middel dat hij schuwde. En ik denk dat inderdaad het zou helpen, hè, als Biden dat een beetje deed. Gewoon iedereen opbellen, overal achteraan zitten. Ook eens een keer gewoon... Bij een van die dwarsliggers thuis langs gaan. Dat deed Johnson allemaal. Maar de vraag is, als ik het goed begrijp van Jonas, kan Biden nog iets doen? Dus kan hij bijvoorbeeld per decreet zo'n besluit nemen? Volgens mij kan het wel. Maar de kans zit dat hij dat gaat doen lijkt me buitengewoon gering. Want hij zit in een verkiezingsjaar en je gaat... je kunt een decreet doen over een of andere, wat overzichtelijk is. Maar dit gaat over 60 miljard dollar hulp aan Oekraïne. Terwijl je weet dat er zoveel tegenstand is. Ik denk dat hij het niet doet.
Nee, dat denk ik ook niet. Te groot politiek risico. Ja. Ja, en wat jij dus eerder zei, hè, het blijft jammer voor Zelensky, jammer voor Oekraïne, maar het ligt gewoon op dit moment even helemaal vast. En ik zie weinig mogelijkheden tot een doorbraak. Of dat nou via Biden of via het congres moet gebeuren. Ik zie het niet gebeuren. Maar ik weet het niet hoor, Bernard. Ik denk tegelijkertijd ook wel, Biden heeft wel een verantwoordelijkheidsgevoel richting bondgenoten, richting Oekraïne.
Zeker.
Amerika heeft een leidende rol daarin. Misschien dat hij toch nog iets... Met een soort foefje toch komt tot hulp voor Oekraïne. Ja, ik denk dat hij het ook niet over zijn hart kan laten.
Dat is waar. En ik zit aan nog iets anders te denken steeds. Als je even het politieke spel vergeet, hè, dus de Johnson en de rol van Trump en de rol van Schumer en noem het allemaal maar op. Maar je kijkt alleen maar naar de twee partijen. En je zou aan die twee partijen de vraag stellen... willen jullie wel of niet de bondgenoot Oekraïne helpen? Dan denk ik dat er in beide huizen een meerderheid is die ja zegt. Dus dat is dat maakt het voor mij ook zo'n verdrietig verhaal. Het is niet zo dat het niet zou kunnen. Het is zo dat ze door al die dingen aan elkaar te koppelen... de grens en Israël en Oekraïne en Taiwan, dan gaan ze maar door... daardoor lopen ze zichzelf vast... en is iedereen uiteindelijk de pineut.
Ja, en ik denk dat je daar, dan zit je, want dan vraag je je af waarom doen ze dat dan? En daar zit die MAGA-vleugel, die zo anti-hulp aan Oekraïne zijn. Dit is vaak het doel, hè? Gewoon het vast laten lopen, obstructie plegen, saboteren eigenlijk.
Ja, maar dus, hoe groot is die vleugel? 80 mensen hooguit.
Ja, nee, dat is. Het is een minderheid, maar het zijn de luidste.
Dat kan wezen, maar er zitten 435 mensen in het congres. Dus oké.
Ik denk dat je hebt helemaal gelijk, maar het is natuurlijk hetzelfde kun je zeggen van hey, waarom staan er eigenlijk geen Republikeinen in het congres op tegen Trump? Ja. Het zijn er een paar, maar dat zijn mensen als Mitt Romney die met pensioen gaan. Dat is precies hetzelfde. Ze durven allemaal niet. Nee. En ik denk dat dat hier ook meespeelt. Ja. Niemand durft tegen Trump in te gaan.
Nee.
Nou, oké. Okay. Ja. Met die niet weinig opbeurende woorden, maar wel goede vraag, Jonas. Dank. Gaan we dan door naar de volgende. Jonne Mulder.
Gisteravond stuurde een vriend van mij een berichtje dat Tucker Carlson in Moskou was om Poetin te gaan interviewen. Nu ben ik eigenlijk benieuwd, wat is jullie verwachting van dit interview en wat moet ik daarmee voorstellen? Wordt het een interview met een kritische noot waarin we ook een beetje het westerse perspectief ten opzichte van de oorlog terug gaan horen? Of wordt dit eventueel een interview waar hij al een beetje toenadering zoekt met een eventuele met eventueel oog op een functie als vicepresident van Donald Trump?
Zo. In de eerste plaats zitten hier even met een regieprobleem, want tegen de tijd dat de luisteraar dit hoort weten we al hoe dat interview is afgelopen, maar nu nog niet, want het moet nog worden uitgezonden. Hè? Dus maar in het Europese parlement is al een roep om sancties tegen Tucker Carlson. Ja, het moet niet gekker worden, maar dit speelt echt. Het is een serieus onderwerp op het ogenblik in het Europarlement.
Maar Bernard, dat is toch heel dom? Ja, waarom zou je dat doen? Ik snap dat niet.
Ik ook niet. Ik ook niet. Maar goed, dat zijn dezelfde mensen die het kijken naar Russia Today en het lezen van het persbureau Sputnik hebben geblokkeerd. Dat kan dus niet meer in Europa, hè? En die vinden dat dit dat is allemaal propaganda. En Tucker Carlson staat bekend als, nou, ik zal maar zeggen, een beetje een bewonderaar van Poetin. Dus die komt voordat ze weten hoe het precies is gelopen, al op een zwarte lijst. En is een vijand van het volk. Heel apart. Maar goed, we weten niet hoe. Ja. Nou, ik heb geen idee hoe dat is gelopen. De vraag is veel gesteld. En ik herinner me ook dat we in de ochtenduitzending bij BNR daar met Bas van Werven en over zaten te praten. En toen heb ik ook de vraag gesteld: Bas, als jij nou Poetin kan krijgen voor een interview, doe je het of doe je het niet? En toen riep Bas heel terecht: maar natuurlijk doe ik dat. Ja. En dat zou ik ook doen en jij ook doen. Dus wat is hier nou eigenlijk? Ja, zeker, wat is hier, hoe erg is dit nou eigenlijk? Maar goed.
Ja, nee, dit vind ik dus ook inderdaad. Ik denk een journalist moet gewoon Poetin interviewen. Dat is gewoon... Daar zit echt geen probleem in. Maar wat hier natuurlijk het pijnpunt is... Ik vond het heel interessant om te zien dat Tucker Carlson in zijn aankondigingsfilmpje, daarin ging hij tekeer tegen journalisten. Zei hij eigenlijk van, ja, iemand moet jullie werk doen, dan doe ik het maar. Doe ik dat journalistieke werk wel? Dus hij noemde zichzelf hier een journalist. En dat is toch heel interessant, want hij in het verleden heeft hij zichzelf juist geen journalist genoemd. En zei hij juist, ik ben een opiniemaker of weet ik veel wat ik ben, maar geen journalist. Dus er gelden andere standaarden voor mij. En ik denk, hij is ook geen journalist. We weten heel duidelijk wat zijn mening is. Hij is heel erg tegen de steun aan Oekraïne. Hij heeft echt wel wat pro-Poetin en pro-Russische standpunten de afgelopen jaren de lucht in geslingerd. Blijft dat ook doen. Dus hij heeft een hele duidelijke mening. En die mening klinkt heel duidelijk door in zijn programma's ook. Dus ik denk dat we dat hier ook gaan zien. En wat Jonne dan vraagt, gaat hij wel kritische vragen stellen? Ja, ik denk wel dat Tucker Carlson dan... Die gaat echt wel een paar kritische vragen stellen. Want zo is hij ook alweer. Hij is ook heel slim. Hij weet ook wel dat hij dat moet doen. Maar uiteindelijk gaan we wel een boodschap krijgen die past bij wat Tucker Carlson tot nu toe steeds ook al heeft gezegd. En dat is dat er geen geld naar Oekraïne meer moet. En dat die oorlog gewoon snel voorbij moet zijn. En of dat dan ten koste van Oekraïne gaat, dat kan Tucker Carlson zich niet drukken.
Hij is een activist en geen journalist, kunnen we zeggen. Maar hij is niet de enige die dit vindt. Donald Trump eigenlijk allemaal ook.
Trump.
En een heleboel mensen. Dus hij staat niet in zijn eentje hiermee. Nou, goeie.
Tucker Carlson heeft dit geholpen om dit mainstream te maken, denk ik. Dit hele ding ook.
Ja. Denk het ook.
Hey, en Owen die had nog een soort vervolgvraagje hierop. Die vroeg zich af, die Tucker Carlson is nu een held voor radicaal rechts. En ook voor veel gematigde republikeinen. Dat interview met Poetin, zou dat iets kunnen doen veranderen daaraan?
Wat ik denk is dat het vooral iets verandert voor Tucker Carlson. Want die was toch, toen hij werd ontslagen door Fox News... Die zat hij toch een beetje in de problemen en nu heeft hij zijn eigen... ik denk YouTube-kanaal, hè? In ieder geval heeft zijn eigen drager. En hij doet het ook via X. Maar hij heeft niet zo'n mooi groot omroepapparaat achter zich. En nu, hij trekt natuurlijk wel, denk ik, honderdduizenden... of misschien wel een paar miljoen kijkers. Dus ik denk dat dit het belangrijkste is voor Tucker Carlson zelf. En de rest van de wereld is het binnenkort alweer vergeten.
Ja, de stunt, dat is ook belangrijk. Hey, laten we nog even heel snel Timo meepakken, Timo Sinnige. Die als het over voorverkiezingen gaat, dan zijn die eerste staten altijd heel belangrijk. Die kunnen een soort springplankje zijn. En tegelijkertijd zie je ook dat een thuisstaat heel belangrijk is voor een kandidaat. Want dan kan je het ook beter doen, want dan kennen de mensen je beter. En Timo vraagt nu zich af, zijn kandidaten wiens thuisstaat vroeg voorbij komen in die primaries vaak in het voordeel.
Ja, dat gaat dan natuurlijk met name om Nikki Haley. Hè? Omdat hij nu binnenkort zijn voorverkiezingen in South Carolina haar staat. Mijn indruk is dat dat niet zoveel uitmaakt. Want vroeg of laat komt de thuisstaat van de kandidaat altijd voorbij. En of dat nu in het begin is of in het midden, ik weet het niet. Ik heb steeds de indruk, Jan, dat het allemaal pas spannend en interessant wordt op 5 maart, op Super Tuesday. Als zoveel staten tegelijk gaan en wij concentreren ons natuurlijk enorm hierop. En dat is terecht, maar je moet het ook niet overdrijven, hoor.
Nou, je hoorde de wekker al. Het is weer tijd. Zullen we hem hiermee afronden, Bernard?
Oké. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06 28 13 50 2-0.
Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Dan ding je mee naar die mooie Amerika-podcast Mok. Laat ook even sterren achter op Spotify. En dan zeg ik, Bernard, tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.